onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 98. En daarvan het eerste als ook het tweede vers. Zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. En vers 2, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, vers 1 en vers 2. Na de geloofsbelijdenis zingen we zonder nadere aankondiging van de 95ste psalm, het tweede, het derde, als ook het vierde vers. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig lot ver boven alle goon kan schenken. En vers 3, zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. En vers 4, want hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij. Psalm 95, het tweede, het derde en het vierde vers. We laten ons eerst in eendracht met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder spreken in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laat ons bidden. Heere, Heere. U bent een goed en een goeddoend God. En altijd weer bent u het die ons opmerkzaam maakt op wat u zegt. En Heere, zo hebt u ons als gemeente ook bij elkaar gebracht hier in dit huis van gebed. En we mogen in deze moderne tijden ook verbonden zijn met hen voor wie de gang naar uw huis te ingewikkeld is geworden. En zo, Heere, roepen wij tot u en wij bidden u, kom over, Heere, en spreek. En geef dat uw woord klinken mag hier, in dit oude bedehuis, maar ook, Heere, in die stille huiskamers. En geef dan, Heere, dat wij opmerkzaam mogen zijn op het verschil dat u in dit ons leven maakt. Want u bent het die leven is en leven geeft. En daar mochten wij van zingen, dat u de schepper bent van de hemel en van de aarde. En dat u voor ons mensen een plaats bereid hebt om te leven voor uw heilig aangezicht. Maar Heere, u kent ons. En u weet, Heere, hoe dat wij gevallen zijn in zonde en ongerechtigheid. En daarom is het altijd weer, Heere, onze smeekbeden. Doe niet met ons naar onze ongerechtigheden. Zie ons niet aan op onze zonde. Maar zie ons aan in de Zoon uw liefde. Heere, u kent ons. En u weet dat van ons geen goed te verwachten valt, tenzij dat u het ons schenkt. En zo zijn wij ook vanmorgen, als bedelaars aan de troon van uw genade. En wij bidden u, Heere, kom. Kom in het gewaad van uw woord en spreek tot ons. Heer, we hebben het zo nodig. Dat te midden van al die dingen die in het leven zich voordoen en waarvan wij altijd weer mogen opmerken dat een mensenhart boos is, dat u goed bent. En dat u van zondaren houdt. En dat u geen lust hebt in onze dood, maar dat wij ons bekeren en leven. O Heere, kom dan over en spreek tot ons. Neem u ons leven ter hand, voor het eerst of bij vernieuwing, opdat wij uw grote naam mogen loven en prijzen en danken, omdat gij het hebt gedaan. Kom dan, Heere, ook op deze tweede paasdagmorgen en bind het ons op het hart, dat er dagen zijn die beslissend zijn voor tijd en eeuwigheid. En dat wij dan zo ons mogen verheugen in het feit dat de Heere Jezus gestorven is en het al heeft volbracht. En dat gij hem hebt opgewekt ten derde dagen. En dat hij leeft. En dat hij nimmer meer de dood zal zien. Hij heeft de dood overwonnen. En zo roepen wij tot u, Heere, geef dan dat wij dat opstandingsleven in ons hart mogen opbergen. Als een bewijs, als een teken van uw goedheid en uw trouw. Dat u het bent die het oog op ons slaat, hoe ingewikkeld ons leven ook kan zijn. En Heere, u weet daarvan, zo bidden wij, kom dan, Heere, en spreek. Open uw woord en doe ons horen wat het onze zaligheid dienen moet. Kom, Heere, in het gewaad van uw woord en zend uw Heilige Geest, opdat uw woord niet alleen klinken binnen de muren van dit bedehuis, maar dat het ook mag worden opgeborgen in onze harten. Dat uw Geest het bij ons te binnen brengt, opdat wij, of we nu hier zijn of thuis, het met ons om mogen dragen en het ons nog mag worden tot een dagelijkse spijze. Wil zo, Heere, in genade op ons neerzien. Kom en spreek en werp ons op de Christus die ons leven is. Zo bidden wij dat, ziende op zijn volbrachte werk, in wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, we mogen met elkaar uit de Bijbel lezen. En we lezen uit Lucas 24, de geschiedenis van de Emmausgangers. De versen 13 tot en met 35. Lucas 24, te beginnen bij vers 13. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigegenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend. En zij kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende. En zij, opstaande dezelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de 11 tezamen vergaderd, en die met hen waren. Welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Amen. Gemeente, we mogen nu met elkaar ter voorbereiding op de prediking gaan zingen. En wel van de 72ste psalm, het eerste, als ook het 7e vers. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid. En vers 7, nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. Psalm 72 vers 1 en 7, maar voor dat wij deze psalm zingen, krijgt u gelegenheid ook uw gaven af te zonderen. De eerste inzameling is bestemd voor de diaconie ten behoeve van het steunfonds, studiefonds van de Gereformeerde Bond. En de tweede en de derde inzameling zijn bestemd voor de kerk. Allen van harte in uw milddadigheid aanbevolen. We zingen Psalm 72, de versen 1 en 7.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Lucas 24 en dan van het 32e vers. En dat wil ik u nogmaals lezen. En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? Gemeente, we mogen elkaar ook op deze tweede paasdag groeten met die nieuwtestamentische groet, met die paasgroet. De Heere is waarlijk opgestaan. En wij zijn op deze hoge feestdag in Gods huis om hem de lof te zingen. Want het evangelie van de opgestane Heere is onder ons. Hij leeft. En de gekruisigde is uit de dood verrezen. De machten van zonde en dood konden hem niet vasthouden. En wij zingen lofliederen en vreugdepsalmen. Juichend klinkt het als vertolking van het paasevangelie. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Hij steeg uit graf door eigen kracht. Want hij is God, bekleed met macht. Een overwinningslied ten voeten uit. En wij zijn gewend om overwinningsliederen en lofzangen aan te heffen. Want het is ons van jongs af aan onderwezen dat Pasen de dag der dagen is. Want Pasen is de overwinning van de dood. Van oudsher heeft de kerk de paasdag dan ook altijd genoemd de achtste dag. We weten allemaal, en de kinderen ook, dat een week heeft 7 dagen. En die begint met de zondag. En de eerste dag zei God: er zij licht. En de Heer heeft in 6 dagen de hemel en de aarde geschapen. En op de 7e dag rustte hij. En wat komt er dan na de 7e dag? De 8e dag. En dat is de dag van de opstanding van de Heer Jezus, van de overwinning op de dood. Komt er dan, kinderen, nog een 9e dag? Nee. Want als de Heere door de dood is heen gegaan en hij is opgestaan en hij leeft, dan is God de Heere in de eeuwigheid. Dus wanneer wij Pasen vieren, dan vieren wij hier op aarde de overwinning van Christus over de dood. En daarmee gedenken wij dat hij ons bepaalt, niet alleen bij ons leven hier en nu, maar bij het eeuwige leven. Het is goed onthouden. Als je kan tellen, tel je tot 7. En als je gelooft, dan tel je tot 8. Want dan weet je, de Heere is waarlijk opgestaan. De Heer Jezus treedt uit het graf, zoals Petrus het ook ons verkondigd heeft op die eerste Pinksterdag. U kent het vast, die tekst. God heeft hem opgewekt. De smarten van de dood ontbonden, omdat het niet mogelijk was dat hij daarvan gehouden, vastgehouden zou worden. En Paulus onderwijst ons het zo rijk in zijn brief aan de Romeinen. Er is een rijke vrucht van verlossing en leven in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En zo zijn wij gewoon om de opstanding in de lijn van de verwachting te plaatsen. Maar dan doen we er wel goed aan om te beseffen dat wij niet alleen na Pasen, maar dat we ook na Pinksteren leven. De Heilige Geest is uitgestort. En Petrus heeft gesproken over de heiland tot een ieder die het horen wilde. En op die dag werden er 3000 toegevoegd. Maar het is wel Pinksteren. En niet Pasen. En wat leert ons de schrift daarmee? Nou toch allereerst dat Pasen alleen maar Pasen in ons hart worden kan wanneer de Heilige Geest werkt. De Heere moet overkomen en Hij moet tot ons hart spreken. Hij moet ons hart ontsluiten. Hij moet ons ontvankelijk maken. En als dat niet gebeurt, dan blijven wij ziende blind en horende doof. Ook op Pasen. Op Pinksteren klinkt het getuigenis luid en duidelijk. Hoe kan het ook anders? Want Heer Jezus is 40 dagen aan de zijnen verschenen. Ze hebben nog een ogenblik met hem mogen verkeren voordat hij naar de hemel voer. En op het Pinksterfeest ontvangen ze de vrijmoedigheid om te getuigen van de gekruisigde die leeft. Maar Pinksteren is geen Pasen. Op die eerste paasdag staan de zaken anders. En de vreugde die bij ons zo bekend is van de paasliederen, is op die dag niet te horen. De toon in Lucas 24 is anders. Er is meer verdriet en teleurstelling. Er is verslagenheid van harte. Op de paasdag wordt die klacht niet overstemd. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voedt het oud vertrouwen weder? Zoek in 's hoogste lof uw lust. Deze stemming beheerst die eerste dag. En daar hebben we ook van gelezen. Twee van hen gingen op diezelfde eerste paasdag naar een dorpje dicht bij Jeruzalem. Emmaus heette het. En ze spraken met elkaar over de dingen die gebeurd zijn. En ze hadden veel met elkaar te bespreken, Cleopas en zijn vriend. Want Lucas noemt hen twee van hen. En de kerkelijke overlevering die duidt Cleopas als de broer van Jozef de Timmerman, de man van Maria, en zijn medereiziger als zijn zoon Simeon. We weten niet veel over hen, maar als de traditie gelijk heeft, dan wordt nog eens benadrukt dat het volgelingen van de Heer Jezus zijn. Twee van hen die de Heer Jezus gevolgd waren op weg van Galilea naar Jeruzalem. Ze hadden zijn woorden gehoord. Ze hadden zijn daden met eigen ogen gezien. Hoe groot is het heil dat door de Heer Jezus tot stand gebracht is. En daarvan getuigen te mogen zijn. En gemeente, dat is een klop op ons hart. Want schenkt de Heere geen uitreddingen ook in ons eigen leven? En wat is het een voorrecht om daarbij bepaald te worden en de hand van de Heere in je eigen leven te mogen opmerken. Ze zijn meegegaan met de Heer Jezus. En wat is er allemaal gebeurd onderweg? De kinderen weten het wel. De ogen van de blinden werden geopend. En de oren van de doven werden ontstopt. En lammen krijgen kracht. En zondaren ontvangen vergeving. En overal waar de Heer Jezus komt, wordt het leven op een ander spoor gezet. Hoeren en tollenaars zijn in zijn nabijheid. Want de Heer laat geen zondaar staan. Hij bekommert zich over het Zacchaeus en over een Bartimeus. En hij richt tekenen op van het Koninkrijk Gods. En zo is de rode draad door de verkondiging van de Heer Jezus: bekeer u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. En de mensen horen zijn woord en de mensen komen in de ban van wat hij te zeggen heeft. En dan komt er die bijzondere vraag. Wordt er nu ook geloof gevonden. We kennen de vraag van de Heer Jezus aan de discipelen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En ik denk dat de kinderen ook al wel weten wat het antwoord is van Petrus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Mensen worden door de Heer Jezus aan het denken gezet. En dat is iets wat we ook zelf heel eenvoudig kunnen ervaren. Je slaat het evangelie op en je leest een stukje en je houdt je stil en je leest het nog een keer en je overdenkt, wat wil de Heere hier nou tot mij zeggen? We weten dat de Heere het leven van mensen heeft veranderd. Dat was in de tijd van het evangelie zo, maar het is in de hele geschiedenis van de kerk doorgegaan. Mensen worden veranderd. Maar als mensen veranderd worden, is altijd de vraag hoe. Want de kinderen kennen ook wel die geschiedenis van die 10 melaatsen die naar de Heer Jezus kwamen. En ze werden alle 10 genezen. En er kwam er 1 terug om hem dankjewel te zeggen. En zo weten wij dat niet iedere verandering die zich in het leven van een mens voordoet, dat die ook naar de schriften is. De scharen volgden hem. Ze zijn geroerd door zijn woorden. Ze zijn verrukt door zijn wonderen. Maar is het geloof gezaaid in de harten? En dan begrijpt u wel, gemeente, dat dat natuurlijk vanmorgen ook een vraag is voor u en voor mij. Kennen wij de Heer Jezus in ons leven? Wat hij gesproken en gedaan heeft, kennen wij de weg die hij gegaan is van Gods wegen om zondaren te redden en te zaligen? En is deze kennis ons nu op het hart gebonden? Want daar komt het op aan, op de persoonlijke toepassing, zodat het ook uit onze mond gehoord mag worden. De Heer Jezus is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij gestorven. De zaligmaker is ook voor mij uit het graf verrezen. Luther zei het al, het geloof hangt aan de persoonlijke voornaamwoorden. En kinderen, dan is Thomas, de ongelovige Thomas, ons grote voorbeeld. Want hij getuigt, als hij de Heer Jezus ontmoet, mijn Heer en mijn God. En zie, 2 van hen waren op weg naar Emmaus. En ze spraken met elkaar over wat voorgevallen is. En wij horen als het ware in hun woorden het hele Lucas-evangelie. Van Bethlehem tot Golgotha kan de gesprekstof zijn geweest. En wij vermoeden ook de toon van dat gesprek. Dat was bedrukt. Men was ontgoocheld. Men heeft zich veel voorgesteld van de Heer Jezus. Hij is een bijzonder mens. Maar zal hij de Christus zijn, de door God beloofde heiland? En al gaande van Galilea naar Judea, genezend en reddend en vermanend, sluit een grote menigte zich bij hem aan, die de hoop op hem stellen. En allen zijn met hetzelfde verlangen vervuld. Zal deze plaatsnemen op de troon van koning David? Zal deze de lang verwachte en door God beloofde Christus zijn? Zal deze het land zuiveren en de Romeinen verjagen? Men heeft niet voor niets gezongen daar bij de intocht. Gezegend is hij die daar komt in de naam van de Heer. Men verwacht niet minder dat de inlossing van al Gods beloften en alles wijst in diezelfde richting. Nu is de dag der dagen, nu staat te gebeuren wat de profeten gesproken hebben. En alle hoop en alle verwachting is gericht op de Heer Jezus. Maar dan gebeurt wat niemand voor mogelijk hield. De koning wordt gebonden en de profeet wordt bespot. En hij die de vrede brengt, die gaat aan het geweld ten onder. De rechtvaardige wordt veroordeeld en genageld aan het vloekhout. En in plaats van leven in vrede is alles gekomen onder de schaduw van de dood. En de ontgoocheling is groot. Verlaten en teleurgesteld gaat men terug naar huis. De Heer Jezus is niet meer. Hij is veroordeeld als een misdadiger. Hij is gestorven aan het kruis. En al zijn bekenden stonden veraf. Wij weten dat de Heer Jezus een aantal malen gesproken heeft over zijn lijden en sterven. Hij heeft het gezegd. Hij heeft het voorzegd. Tot 3 maal toe. Maar zij waren horende doof. En ze hebben niet begrepen dat hij de hoge priester is die het offer van zijn leven brengt tot verzoening van de zonde van Gods volk. Men heeft niet begrepen dat de troon van koning Jezus niet in een paleis staat, maar op een grafheuvel. En men heeft helemaal niets begrepen van dat hij tot 3 maal zei dat hij ten 3e dagen weer zou opstaan. Ze waren erbij. Ze hebben het gehoord en ze snapten er helemaal niets van. Kinderen, dat is altijd een troost. Want als je al vroeg mee naar de kerk gaat en vader en moeder vragen dan, wat weet je nog van de preek en van de dienst? Dan is het helemaal niet erg dat je niet de hele preek navertelt. Dat geef je helemaal niet. Maar dan moet je vertellen wat de Heer nou je hebt laten onthouden. En dan moet je met Pasen altijd onthouden. De Heer is waarlijk opgestaan. Dus als je naar thuis komt en er wordt aan je gevraagd, waar ging het over? Nou, dan weet je dat. Dus je kan het gelijk zeggen en dan heb je het helemaal goed. Je hoeft niet een preek te herhalen, je moet weten wat God tot je zegt en legt in je hart. Het is wonderlijk, gemeente. Men verwacht niet minder dan de inlossing van al Gods beloften. Maar de ontgoocheling is groot. Hij is niet meer. En de Heer Jezus, hij is verleden tijd. Hij was onder ons, maar hij is nu in het graf. Alles weggevaagd door de teleurstelling in de harten. En gemeente, dan komen we aan een heel teer punt. Want wij mensen, wij luisteren veel gemakkelijker naar ons eigen hart dan dat wij naar de schriften horen. Hier ligt een rijke les bij het woord des Heren bepaald worden. Juist voor eigen hart en leven. En heeft u het al in uw eigen leven opgemerkt? Hoe goed God is. Dat hij ons hart bij de schriften brengt. Want in het woord ligt troost en leven. Laat ik het nog maar herhalen. Wij luisteren gemakkelijker naar ons eigen hart dan naar het woord van God. En daar doen we God mee tekort. En daar doen we onszelf mee tekort. Kleopas en zijn vriend waren zo op weg naar Emmaus. En u weet, oud gezegde, waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Ze spraken over Jezus, over de wonderen, over de tekenen, over lijden en sterven, over het gerucht dat zij gehoord hadden dat hij is opgestaan. En zo wandelen ze en spreken over Jezus Christus die gekruisigd is. En dat is ook zo bijzonder iets in deze tekst. Zij spraken over Jezus. En dan leg ik dat maar bij mezelf en dan leg ik het maar bij u. Waar spreken wij over als wij onderweg zijn? Zijn deze twee mannen ons nou tot voorbeeld? Hoe is nou straks uw gang van de kerk naar huis? Waar heeft u het dan over? Maar u weet toch dat er maar één ding nodig is. En spreken wij ook met elkaar over dat ene nodige. Dat we in ons leven alles kunnen missen wanneer de Heere maar naar ons omziet. En ligt het nou op onze tong om goed van de Heere te spreken. Om te getuigen van zijn weldaden. U weet toch dat het onder ons toch helemaal niet ongebruikelijk is als we iemand tegenkomen die we een tijdje niet gezien hebben. Om te vragen naar de welstand, hoe gaat het met je? Is alles wel? En dan krijg je heel vaak te horen, nou, alles is wel heel veel, maar ik mag niet mopperen. We hebben vrijmoedigheid. Om naar elkaar te informeren over hoe het gaat in dit leven. Maar hebben wij nou ook vrijmoedigheid om te vragen naar de wandel met de Heer? Hebben we dan ook vrijmoedigheid om te vragen of de Heere het geloof gebouwd en gestut heeft in de afgelopen tijd? De Emmausgangers spreken over Jezus en ze missen hem. En wanneer de Heere Jezus zich bij hem voegt en hen vraagt waar ze het over hebben, dan blijven ze met een somber gezicht staan. Bent u alleen een vreemdeling in Jeruzalem? Weet u niet wat er gebeurd is? Nou, of de Heer Jezus dat zou weten, hij is het zelf, maar ze herkennen hem niet. En als de Heer Jezus dan verder vraagt, dan storten ze hun hart uit. En ze beginnen te vertellen, weet u niet wat er gebeurd is met Jezus de Nazarener? Ze storten hun hart uit en houden niets achter. Kinderen, weet je hoe jij dat het beste kan leren? Dan kom je thuis en dan neem je een glas water. En dat doe je boven de aanrecht en dat draai je om. En dan moet jij eens vragen aan een ander, hoeveel water zit er nog in? En dan denk ik dat er heel veel mensen zeggen, nee, niks, want je hebt net alles eruit gegooid. Nou, zo mogen wij ook ons hart uitstorten voor de levende God. En dat is nu, gemeente, een kenmerk van het geloof. Het hart wordt niet afgesloten, het hart wordt niet gebarricadeerd, maar het hart wordt geopend. Juist voor Gods aangezicht wordt gebracht wat ons het meest op het hart ligt. En het kan heel onthullend zijn. Maar het kan ook zijn dat je daardoor opmerkt dat de Heere een hoorder van het gebed is. Maar u ziet, het houdt hier niet mee op. Het is niet alleen het gebed in de binnenkamer. Er is ook het gesprek van hart tot hart. Met hen die de Heere vrezen. Dan mogen we vertellen wie de Heere voor ons is. En hoe hij ons genade bewijst. En alle vragen en moeite. Alle zuchtingen en tranen. Alle dankbaarheid en vrolijkheid. Zal er samen stemmen. Tot de lofprijzing Gods. Wat is het belangrijk? Als een mens mag getuigen. Dat het meest belangrijke en het meest dierbare dat hij heeft mogen leren kennen. Dit is. God is goed. Als je daarin je leven mag zien, dan weet je. God is goed en een hoorder van het gebed. Wij hoopten dat hij het was. Wij hoopten dat hij Israël verlossen zou. De zin, de betekenis daarvan. Ja, van wat ze allemaal beleefd hadden, dat was allemaal niet zo duidelijk. En dat geldt niet alleen voor de hemelsgangers, maar dat geldt voor al de volgelingen op die eerste paasdag. Zelfs bij hemelvaart vragen ze nog, Heere, zult u in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? Pasen is zo'n geweldige ingreep in het leven van ons allen. Dat we het niet kunnen bevatten. Kinderen, weet je hoe je het beste kunt onthouden? Als je weet dat Pasen de achtste dag is en dat er geen negende komt. Dus we hebben de zeven dagen in de week en daarna komen weer de zeven dagen in de week. En daarna komen weer de zeven dagen in de week. Maar als God spreekt en God handelt, dan wordt het de achtste dag voor eeuwig en altoos. Daar kan je het al onthouden. Pasen is zo bijzonder dat we het niet doorgronden. Maar ook de kinderen kunnen tot acht tellen. Gemeente, het is een bijzonder getuigenis. Het is een bijzonder getuigenis. Pasen is een werkelijkheid van God. Niet van ons, maar van God. En hij moet het in ons hart leggen. Wij moeten levend gemaakt, wij moeten van nieuws geboren worden. En de Emmausgangers vertellen wat er gebeurd is. En hij vraagt het aan hen. Gemeente, daar moet je over nadenken. De Heer weet precies wat er gebeurd is. En toch vraagt hij het hen. En waarom zou hij dat doen? En er is maar één antwoord goed. De Heere wil ons hart beproeven. Een mens mag uitspreken wat er in het hart leeft. We mogen zeggen wat we ervan vinden. En dan vertellen zij van hun ontgoocheling en van hun teleurstelling. Maar dan blijft het niet bij. Ze spreken ook hun ongeloof uit. Want ze vertellen van de vrouwen, hoe zij in rouw naar het graf gegaan zijn en het de Heere niet troffen. Dat de steen afgewenteld is en het graf leeg is en dat er een engel aan haar vraagt, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is opgestaan. En bovendien herinneren de engelen de vrouw aan het woord dat hij zelf gesproken heeft. En dan gaan ze heen en brengen de boodschap aan de discipelen, Jezus leeft. Maar dit blijde paasbericht heeft hun hart helemaal niet sneller doen kloppen. En het heeft ook niet de uitwerking van een blijde boodschap. Men blijft volharden bij de dood. En tranen en treurnis blijven hun deel. En het bericht van de vrouwen heeft de discipelen niet gelovig gemaakt. De vreugdeboodschap heeft hen enkel ontsteld en in de war gebracht. Hij leeft. Ja, zo klinken de woorden van vrouwen. Woorden van vrouwen die engelen gezien hebben. En anderen waren naar het lege graf gegaan. Ze hebben het lege graf ook aanschouwd. Maar Jezus hebben ze niet gezien. En wanneer de Heer Jezus dan hun ongeloof hoort, dan spreekt hij hem bestraffend toe, o onverstandig en trage van hart, om te geloven alles wat de profeten gesproken hebben. En gemeente, dat is een uitbrander van de eerste orde. Hij bestraft hen. En dat is voor ons allen van groot belang, want de Emmausgangers wilden Jezus zien. Maar Jezus gaat er helemaal niet op in. En hij negeert dat in eerste instantie. Want de Heere legt de bron van het geloof niet bij het zien, maar bij het horen. En de Heer Jezus zien betekent niet hem met je ogen waarnemen, maar hem met je hart herkennen. En daarom is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En dat zien wij hier ten voeten uit. De Heer Jezus bestraft hen omdat zij geen acht slaan op het woord der schriften en niet geloofd hebben wat de vrouwen aan hen vertelden. En dan begint hij hen uit te leggen van Mozes en de profeten wat in al de schriften van hem geschreven is. Al de schriften. De hele schrift ademt Christus. En wanneer wij Christus uit de schrift zouden verwijderen, dan houden wij niets over. U kent vast die uitdrukking. De kinderen hebben er ook wel van gehoord. Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft. Nou, als je nou Christus uit de schrift haalt, dan kan je geloven van kaft tot kaft, maar dan zit er tussen die kaften helemaal niets meer. Dat is alles weg. Dan heb je de voorkant, je hebt de achterkant en voor de rest helemaal niets. De schrift getuigt. Moest de Christus niet lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? De Heer Jezus legt de nadruk op de schrift, want die kan ons wijsmaken tot zaligheid. Het komt aan in ons leven op het horen van het woord van God. Dat woord dat spreekt van leven dwars door lijden en sterven heen. En zo ligt het accent hier ten volle op de schriften. En waarom doet de Heer Jezus dat? Opdat de harten veranderd worden. En Jezus zegt niet, zie hier ben ik, kijk eens goed uit je ogen. Nee, zie hier ben ik, dat zei hij tegen zijn hemelse vader. Toen het lijden en sterven in zich kwam. Zie hier ben ik om uw wil te doen. Maar de Emmausgangers laat hij de wil van de Vader horen, opdat zij mogen begrijpen dat het woorden van eeuwig leven zijn. En hij legt de schriften uit en zij geloofden. Want het is de schrift die ons de dingen geestelijk leert verstaan. Dat is de door God gewerkte kracht waardoor onze harten veranderd worden. En wij dat wij eerst wel zagen, maar niet begrepen, dat wij dat nu mogen horen tot onze zaligheid. Op weg naar Emmaus worden de schriften geopend door de opgestane. Wonderlijk, gemeente. En dan wil hij doorlopen, want het werd al wat laat. En dan zeggen ze, nee, kom, blijf toch bij ons. En dan gaat hij mee. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan liggen ze aan. En dan pakt hij het brood. En zegent het. En breekt het. Hij is geen gast. Hij gedraagt zich als gastheer. En in het breken van het brood herkennen ze hem. Eindelijk is hun zielsverlangen vervuld hem te zien. Maar ze herkennen hem in het breken van het brood. En de tekst heeft helemaal geen aanleiding om te denken over de stigmata, dat ze zijn handen zien en dan zien van de wonden in zijn handen. Nee, ze herkennen hem aan de manier waarop hij het brood breekt, waarop hij de maaltijd met hen gebruikt. En zijn zij ook niet geweest onder die menigte van die 5000 met die 5 broden en die 2 visjes. En als ze hem herkennen, is hij weg uit hun midden. Wanneer ze hem zien, is hij verdwenen. En gemeente, hierin ligt een grote troost. Want waarom komt de Heer Jezus tot de zijne? Dan heeft hij de bedoeling om aan hen te leren geloven. Hij komt om de schriften te openen. En hij leert opdat er geloof geboren wordt. En ook wij kunnen de Heer Jezus niet zien. Maar wanneer hij in ons midden is, schenkt hij geloof. Zalig die niet zien en toch geloven. En daar in huis spreken ze weer met elkaar over de Heer Jezus. Maar nu is het een spreken in blijdschap. Daar in Jeruzalem beamen ze dan ook wat anderen hen toeroepen. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En ze beamen het evangelie. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En gemeente, zo is het tot op de dag van vandaag. Wij kunnen op 2 manieren Pasen vieren. Wij kunnen dat doen met een toegesloten, een dicht hart. Omdat we de schriften niet begrijpen. En dan komen wij ook nooit verder dan het zuchten, oh, konden we de Heer Jezus maar zien. Maar dan is het een Pasen dat nog niet uit geloof geboren is. Dan is de vreugde nog ver. Dan is de schrift niet gehoord tot zaligheid. Maar Gode zei, dan kan het ook anders. Dan voegt de Heere zich door zijn Heilige Geest bij de schrift. En wij verstaan niet meer de dode letter, maar de levende heiland. En dan worden wij bepaald bij de genade van God. Dan mogen we horen wat God in Christus gedaan heeft om zondaren te redden van een eeuwige dood. En dan wordt het evangelie een persoonlijke zaak. De Heere heeft ook naar mij omgezien. In het dodelijk tijdsgewricht heeft hij ook mij gered. Gemeente, het is Pasen daar op weg naar Emmaus. En waarom? Omdat de Heere erbij is. Omdat de schrift opengaat. Omdat hij hen leert en hun hart opent. Hij is erbij. En zo is het Pasen. En het is ons vaak te absurd. Voortgaand leven, blijvende hoop, geestelijke heerlijkheid, vergeving van zonde, redding voor eeuwig, zaligheid voor in zichzelf doen waardige zondaren. Maar deze waarheid is de werkelijkheid. Het is de werkelijkheid van God. En we hebben daarvan het bewijs, het onderpand, Gods eigen woord, de Heilige Schrift. En die getuigt: de Heer is waarlijk opgestaan. Hier ligt het fundament. Hij heeft het zelf gezegd. En gemeente, de Heer wil het ook ons aan het hart leggen. Mogen uw oog, uw oor, uw hart geopend zijn of worden. Om in te stemmen met het loflied. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. Laten we met elkaar zingen op Psalm 56 en daarvan het 5e vers. Laat ons bidden en danken. Ja, Heere, Heere. Wat is dat een waarheid en een werkelijkheid. Wat we met elkaar mochten zingen. Uit het aloude psalmboek. Vertrouw op God. Door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden. Ja, Heere, dat is een heel indringende vraag. Want nood en dood is rondom ons. En het kan ook ons eigen hart bevolken. En Heer, u weet het. Hoe dat het met ons is. En daarom danken wij u. Dat u altijd weer ons bij uw woord brengt. En het altijd weer ons op het hart drukt. Dat in uw woord ons leven ligt. Nu, voor de dagen die komen en gaan, de dagen die wij mogen tellen, van 1 tot en met 7 en dan weer opnieuw 1 tot en met 7, maar dat wij het ook mogen tellen tot 8, het eeuwige leven, dat de Heer Jezus door de dood heen gegaan is en eeuwig leeft bij u. O Heere, geef dan. Dat wij in het licht van het evangelie mogen opademen in uw trouw. En mogen voortgaan door uw goedheid. En vergun het ons, Heere, dat wij mogen getuigen. Dat u een goed en een goeddoend God bent. En dat u dat in zonderheid hebt bewezen op die eerste pasdag. Om uw lieve zoon op te wekken uit de doden. Als een bewijs dat de weg die hij gegaan is, die weg van eenzaamheid, die weg van smaad en spot, die weg van lijden en sterven, dat dat de weg is die van eeuwigheid vast lag in uw vaderhart. O Heere, geef dan dat wij ook op deze tweede paasdag ons mogen verwonderen over uw goedheid en uw trouw. Wil zo met ons zijn en met ons gaan. Geef ons nog een gezegende paasdag. Geef ons nog moed en kracht voor de week die komt. Heere, u weet alle dingen. U weet wat wij nodig hebben. Schenk het mild en overvloedig. Heere, zo bidden wij ook voor de wereld en haar noden. We horen in onze dagen van de meest schrikbarende dingen. Want de mensenhart is boos. We horen het. In het klein, hoe dat mensen, maar ook kinderen iets wordt aangedaan. En wij huiveren. En Heere, we horen het ook in het groot. Hoe dat mensen elkaar met bommen en granaten naar het leven kunnen staan. Ach Heere, en zo bidden wij, zie om naar uw mens. Heere, ontferm u over het maaksel van uw handen. We horen van oorlogen, we horen van honger, we horen van vluchtelingen. En altijd weer wordt ons één ding heel duidelijk. Een mensenhart is boos. Heere, zo bidden wij voor onze koning en zijn huis, voor ons land en volk. En geef, Heere, dat uw woord nog gehoord mag worden aan de vergadertafels van de politiek. Heere, wij bidden u. Wees met uw uitverkoren volk, uw volk Israël. Heere, er gebeuren verschrikkelijke dingen. Men heeft uw volk aangevallen, zoals men altijd uw volk aanvalt. En zoals het ook in onze dagen hier in Nederland steeds meer gebruikelijk wordt om zich af te zetten vol haat en nijd. Maar Heere, wij bidden u, wil u het anders maken? Wil u uw volk beschermen? Heere, geef vrede aan uw volk. Geef vrede aan Jeruzalem. En geef vrede aan de volken rondom. En geef, Heere, dat ze op uw tijd de Christus des Heren mogen beleiden. Want dan zal hij wederkomen op de wolken des hemels. Maranatha, kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. Heere, wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Zegen het werk van zending en evangelisatie en trek er velen uit hun duisternis tot uw wonderbaar licht. Heer, wij bidden u voor uw kerk, in bijzonder voor hen die vervolgd worden omwille van het geloof, Heer. U weet alle dingen. Wil u hen goed en nabij zijn, troost hen zoals u alleen troosten kan. Heer, wij bidden u voor uw kerk en voor de gemeente aan deze plaats. Voor onze ambtsbroeder, Heer, zegen hem, stel het tot hem zegen, geef hem alles wat hij nodig heeft in de dienst der verzoening. U weet, Heer, hij is herstellende, geef hem moed en kracht. Wees met hem en met allen die hem lief en dierbaar zijn. Wij bidden u voor de kerkraad. Heer, geef hem wijsheid, tact, vastberadenheid bovenal om de gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. Heer, wij bidden in bijzonder voor de kinderen. Dat ze maar heel vroeg in hun leven mogen begrijpen dat dit een plaats is waar u zelf tot hen spreekt. En wij bidden u ook voor de jongelui. Heer, we leven in een tijd waarin de wereld heel dichtbij kan zijn, zelfs op zak. En Heer, de wereld heeft één grote kracht. Het weet de aandacht te trekken. En het weet de aandacht vast te houden. Maar wil u, Heere, juist de jongeren maar onderwijzen dat er geen beter leven hier op aarde te vinden is dan het leven met u. Heere, wij bidden u voor een ieder die een taak heeft. Denk aan de koster en aan de organist. En u weet hoeveel er nog bij te noemen zijn. Geef hen alle lust en liefde om in dit deel van uw wijngaard te arbeiden. Wij bidden in bijzonder, Heere, voor hen die gebukt en gebogen gaan. We denken aan de zieken, aan de chronisch zieken, aan de psychisch zieken, aan de gehandicapten. We denken aan hen die in eenzaamheid hun dagen doorbrengen. We denken aan hen die gedompeld zijn in smart en in rouw. Heer, er zijn zoveel manieren waarop het leven ten onder gehouden kan worden. En daarom bidden wij, Heere, ontferm u. Heere, ontferm u over ons. Ontferm u over de hervormde gemeente van Waarder. Om Jezus wil. In wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, de slotpsalm is psalm 21 en daarvan het 13e vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Zo wordt uw heerschappij en macht door ons nog eeuwenlang geloofd met psalmgezang. Psalm 21, vers 13. Gaat er nu heen in vrede, verhef de harten en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.